Radio 1. NTR.
Het is vrijdagavond even na 7:30 en live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mandjare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel.
Goedenavond en welkom bij het kook- en eetprogramma Mandjare. Vandaag voor het eerst vanuit de kookstudio van Mr. Kitchen op het Westergasterrein in Amsterdam. En daar zitten we vanaf nu. U kunt reageren op deze uitzending mandjare@ntr.nl. Dat is dus de mail. Of hashtag Radio Mandjare als u wilt twitteren. En het ging erover, we hebben altijd wel iemand achter de kachel staan. Ik vind het een beetje nondescript om dat zo te zeggen. We hebben iemand achter de kachel staan. We hebben iemand achter de kachel staan voor wie ik enorme bewondering heb. Pascal Djalhai, wat leuk dat je er bent.
Dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging.
Jij kookte onder andere de Sterren van de Hemel. Nou ja, laten we het lijstje maar gewoon doen, hè. Chateau Nircan.
Ja, daar heb ik mijn opleiding gedaan, bij Nircan. En toen ben ik naar het Westen gekomen. Dus vanuit Maastricht naar het Westen. En daar heb ik Hotel de L'Europe mogen beleven. Amstel Hotel, restaurant Vermeer.
Restaurant Vermeer, heb je in no time heb je daar 2 sterren bij elkaar gekookt. 2 Michelinsterren. Was je en de jongste en de snelste?
Ja.
En toen was je die jongste en de snelste.
En toen was ik ook zo snel weer weg.
En toen zei je, jongens, ik geef om mijn kinderen en ik geef om mijn vrouw.
Ja.
Ik ga gewoon iets anders doen.
Ja, klopt. Klopt. Ik heb natuurlijk altijd voorgenomen om het mooiste wat me voorkwam te doen. Dus ik heb altijd gekozen voor beste kwaliteit, zuiverste zijde, het mooiste porselein. En op een gegeven moment kom je in een fase dat de kinderen het mooiste in je leven zijn. En dan moet je naar je hart luisteren. En dan,
ik durf gewoon echt wel tegen jou te zeggen dat jij een van de enige chefs bent die ik ooit gesproken heb die zo'n keuze heeft gemaakt.
Ja, klopt. Klopt. Ja, nou, ik weet niet of ik de enige ben, maar het was toen wel heel onwaarschijnlijk.
Het regent scheidingen.
Ja.
Het regent overspel. Ja. Het regent tot diep in de nacht. Doorzakken met wilde wijven en andere toestanden.
Ja, ja.
Maar jij hebt dat echt bewust gekozen.
Nou ja, kijk, vooropgesteld was natuurlijk mijn eigen geluk. En dat is, mijn geluk was genieten van mijn kinderen, van mijn vrouw. En heel veel vrije tijd, dacht ik. Maar uiteindelijk is het er niet van gekomen. Van
kinderen en vrije tijd, dat is al heel lastig.
Nee, maar je vult het heel anders in. En dat was voor mij heel belangrijk. Dat ik dat ik niet hoefde te overwegen. Of dat ik nooit voor een keuze zou moeten staan. Of het mijn gasten zouden zijn, of mijn kinderen of mijn vrouw.
Ja. Je hebt 12 jaar, geloof ik, als ik het goed zeg, bij Marvo gewerkt. Marvo,
nog steeds.
Nog steeds, ja. Je bent ook aandeelhouder daar. Ja, je hebt een portefeuille plus 3 dagen. Sta je daar nog of werk je daar nog voor?
Innovaties.
Dat is onder andere voor verzorgingstehuizen, maar ook voor de luchtvaart. Dus voor vliegmaatschappijen.
Ja, vliegtuigmaatschappijen, dat heb ik een beetje achter me gelaten. Want dat was natuurlijk in combinatie met heel veel reizen. En op een gegeven moment heb je daar de basisrecepturen helemaal volgens jouw visie kunnen inrichten.
Ja.
En er is gewoon nog heel veel te bereiken in de zorgsector, maar ook in offshore en remote. We zijn een heel klein beetje aan het knipogen naar de retail. En daar zijn de mooiste uitdagingen nu. Dus daar
laatste keer dat ik jou sprak, dat is echt al heel lang geleden. Ja. Toen begon je net bij Marvo. Toen had je meegenomen draadjesvlees met rode kool.
Klopt, klopt. Die staat nog steeds op het menu.
En die had je gemaakt voor mensen in een verzorgingstehuis.
Ja.
En die had je daar getest. En al die oudere mensen zeiden, hij is een beetje te veel al dente.
Ja.
We moeten net even iets te hard met die tanden van ons erop bijten.
Ja, en toch hebben we juist dat niet veranderd. Je merkt nu in de loop der jaren dat juist mensen fysiek arbeid willen verrichten om te eten. Het is niet meer zo dat alles, zoals ze dat toen noemden, sabbelgaar hoeft te zijn.
Mensen
willen sabbelgaar was de term toen. Maar daar zijn we heel snel van afgestapt.
Vloeibaar is dat bijna.
Ja, bijna. Ja. En wat je merkt is dat mensen zeker op die leeftijd weer met mes en vork willen eten. En ze willen weer kauwen en ze willen beleving, dus reuk meemaken. En ze willen weer dingen proeven die ze herinnert aan de tijden van weleer.
Ja, dat er nog dus, kaneel werd gebruikt.
Ja, ja, en daar maken we nu heel veel gebruik van. Dus we zijn, we hebben in structuur en zo heel weinig veranderd. Ja. Maar wel in smaak en in complexiteit en verrassingen op bocht.
Ja. We gaan straks of zo meteen eigenlijk praten over iets wat eigenlijk al als een mini-mini-amuse hier wordt opgebracht. Mm-hmm. Namelijk over je nieuwe avontuur. Want het bloed kruipt natuurlijk waar het niet gaan kan. Ja. En nu ben je de chef. Chef van Bougainville in Amsterdam.
Klopt.
En daar gaan we zo over praten. Ik introduceer eerst rechts van mij Jacques Hermes, culinair journalist en zoon van een aardappelboer. en dat houden
we. Dat blijft erin. Al jaren zit dat erin.
Jij brengt mannen dingen op tafel in dit programma. Na de vorige uitzending die over zeevissen ging, kregen we toch wel een aantal boze reacties. Mannen dingen. Goed, dat was dus een geintje, meneer Sonneberg. Mm-hmm. Maar je gaat wel wild tekeer bij ons. En vandaag ga je het hebben over messen. En je hebt ook echt een indrukwekkende collectie messen op tafel gelegd. Wat is dit?
Dat is een hele kleine selectie, hoor.
Dat is een hele kleine selectie.
Nee, wil je horen wat het allemaal is? Of,
Vertel het kort en dan gaan we straks verder.
Oké. Twee koksmessen.
Ja,
een Frans en een Duits. Waarvan
dus ik groot zwart heft.
Ja, waar ik straks even het onderscheid ga maken.
Ja.
Mijn Victorinox, mijn Zwitsers... Oh, sorry, je mag geen namen noemen. Swiss Army Knife, maar dan voor de Hunter.
Het Zwitserse mes. Oh, padvinders hebben dat
mijn
ook.
Mijn gaucho mes uit Argentinië.
Wat is een gaucho mes?
Ga ik je later vertellen.
Ja.
Oestermesje.
Oestermes.
En een heel mooi antiek Engels fileermes. Salmon knife.
Heel lang.
Heel flexibel.
En heel oud, inderdaad, zo te zien. We gaan hier zo. Heb jij ook je messen bij je, Pascal?
Nee, ik heb geen messen bij me. Nee.
Jij hebt hier wel hapjes gemaakt.
Nee, ja, ik heb het meeste kunnen voorbereiden.
Mise en place
in ja, en de details kan ik zo direct aanbrengen. Dus dan hoef ik niet meer te snijden.
Maar jij bent wel zo'n man die toch altijd overal met zijn eigen messen zet binnenkomt.
Ja, ik heb een helemaal bekleed koffertje. Dik rood bont zit erin. Het is bijna over
dik
de top.
Dik rood bont.
Maar je moet de dingen die je koestert, moet je goed opbergen. En de messen zijn voor koks gewoon essentieel. Dat zijn de sportschoenen of de voetbalschoenen van de voetballers.
En niemand komt in de buurt van jouw dikke rood bonte koffertje?
Ze mogen er naar kijken. Ze mogen ze vasthouden, maar zeker niet snijden.
Oui, chef. Francine Knorrik, nou, charmante assistent. Je bent echt een beetje bang nu, hè, voor Pascal. Ik zie dat.
Ik heb een kratje bij me.
Je hebt een kratje bij. Iedereen doet dat op zijn manier. Het is niet gek, het is anders.
Ja, bijzonder.
Dat zeggen ze dan, bijzonder. Charmante assistente Francine Knorrik toe aan de derde aflevering van de kookwedstrijd met de paplepel, vaders receptuur. Hoe gaat het met de inzendingen?
Dat gaat goed met de inzendingen, maar we kunnen er nog heel veel meer gebruiken. Want we zitten nu iedere week. Dat betekent dat we om de week kunnen we een gerecht maken. Dus als je nou luistert en je hebt een recept van je vader waarvan je denkt, oh, daar heb ik zulke goede herinneringen aan, mail dat dan, mangiare@ntr.nl. En dan iedere twee weken kiezen we er een uit. Zo ook vandaag.
En volgens mij Indonesisch. Heeft het een Indonesische klank?
Zeker. Het heet sop lontong.
Sop lontong.
En vanmorgen stond ik in een enorme toko en ik moest ongeveer 80% van mijn boodschappenlijstje moest ik hulp bij vragen.
Want, echt waar?
Ja, het was voor mij, zaten er veel nieuwe dingen tussen. Ik ben zeer benieuwd. Ik ga hem hier zo meteen afmaken.
Ik denk dat Pascal er ook wel wat over kan zeggen straks. Hè? Ja, je kent wel sop lontong.
Ja, zeker weten. Ja. Geweldig. Ik verheug me erop.
Ja, je gaat helemaal bijna van blozen, hè?
Ja,
als het over koken gaat. Ja. We gaan verder praten. We hebben al gezegd, mangiare@ntr.nl voor mail. Hashtag Radio Mangiare voor tweets. Pascal Djalhai is onze gast. Hij is chefkok. Hij kookte onder andere bij Vermeer. Hij vertrok. Was in de culinaire wereld, werd dat gezien als een schok. De wonderboy van het culinaire leven. Die ging naar Marvo, waar hij maaltijden ging ontwikkelen. En nu staat hij toch weer in de restaurantkeuken. Hij heeft zich over laten halen, maar dan wel meteen op heel hoog niveau. In Bougainville, in Hotel 27 in Amsterdam. Dat ligt boven waar vroeger de
industriële club. Ja, die zitten nog steeds.
Die zitten nog steeds.
Die hadden alle etages en die zijn naar twee etages toegegaan.
Dat is aan de Dam in Amsterdam, hè?
Wat zeg je?
Nee, de industriële zijn een stuk minder geworden.
Ja, en ze hadden die ruimte voor heel veel opslag en een bibliotheek. En de bibliotheek werd niet zo heel veel meer gebruikt. Dus die zijn van zes etages naar twee etages gegaan. En de rest hebben wij mogen inrichten.
Het is een enorm prestigieus project. Het heet Bougainville, zo heet jouw restaurant.
Ja.
Ik moest meteen denken aan Curaçao, waar ik regelmatig kom.
Ja.
Want daar hebben ze ook bougainville. Ja. En het is een prachtige plant.
Ja.
En waar moest jij aan denken? Niet aan Curaçao denken?
Nee, zeker niet. Nee, mijn opa en oma die woonden in Spanje en zocht Indische enclave. Allemaal Indonesische mensen die woonden daar in Alicante. En daar had je dus ook de bougainville. En wat mijn herinnering aan bougainville was, was dat als 's avonds de avond begon, dan kreeg je inderdaad een soort dauw. Dat werd vochtig en dan ging het ruiken. En op die momenten begonnen mijn opa en oma te vertellen over hun tijd in Indië. En dan merkte je, dan pakten ze je bij je schouder vast. En dan begonnen ze te vertellen hoe hun jeugd was geweest en zo. En die verhalen die heb ik altijd meegenomen. Er was geen naam voor het restaurant. En ja, ik moest meteen eigenlijk aan bougainville denken. En ik denk, nou, het zou prachtig zijn.
Het
als
is
dat
een wereld van romantiek ook, hè? Die opengevouwen wordt in die naam.
Ja, dat is van dit project sowieso. Het is nu nog steeds is het een deken van romantiek die over me heen geslagen wordt. Dat was van moment één, toen er nog niks was. Rauwe stenen, kaal beton, stof, harde muziek. Alles wat eigenlijk niet wat in mijn straatje paste. En toch werd ik verliefd op het project. En het is nog steeds een prachtig project.
Zijn die tropen eigenlijk terug te vinden in wat jij maakt? Wat heb je trouwens hier voor ons neergezet?
Ja, ik heb wat kleine...
Lichte staaf goud heb je meegebracht?
Ja, nee. Dit zijn de tegeltjes uit onze chef's room.
Okay.
Omdat die tegeltjes die zijn ontworpen...
Goudkleurig, hè?
Ja, die zijn ontworpen door een designer. En eigenlijk om een heel klein beetje te provoceren had ik zoiets van hoe leuk is het als we die tegeltjes een paar achterhouden en daar een gerechtje op doen. Dus dat is ook steeds het verhaal bij deze amuse. Dit is een crème van eendenlever met gedroogde ham en een beetje kastanjepuree. En pad kadaïf. Eigenlijk als start van de avond krijgen ze dit soort hapjes, hè, onze gasten.
Mogen we hem...
Zeker.
Kan jij iets vertellen, terwijl ik dit hapje dan in mijn mond doe? Want dan moet ik toch eigenlijk even een minuutje voor nemen.
Ja, dan praat ik een minuutje vol.
Kun jij iets vertellen over het Indonesië of het Indië van jouw grootouders?
Ja, nou, ik heb inderdaad Indisch bloed, maar dat is sinds mijn reizen is dat eigenlijk pas bij mij ontwikkeld. Ik had nooit iets met de Indische keuken voorheen. En dat was ook omdat ik deed de Franse keuken. En mijn oma die kon waanzinnig goed koken, maar de Franse keuken, dat was toch wel een heel klein beetje van, oké, Pascal, jij doet Franse keuken, dus jij hoeft de Indische keuken niet te leren. En ik had er ook geen affiniteit mee. Mijn broer bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, kan die nog geen ei bakken. Maar als hij een rendang maakte, dan at je je vingers erbij op.
Mm.
En ik probeerde het en ik kreeg mijn ziel er niet in. En dat komt omdat ik in de Franse keuken leerde om een saus te beheersen en echt van het ontstaan tot het eindresultaat helemaal naar me toe te trekken. En een rendang bepaalt de natuur zowat. En dat had ik nooit begrepen totdat ik met mijn ouders...
Wat bedoel je daarmee? Bepaalt de natuur zowat?
Nou, dat ga ik je nu vertellen. Want ik ben in Indonesië geweest met mijn ouders en mijn broer. En toen heeft mijn vader me rendang leren eten. En dan merk je dus dat een rendang een 's ochtends een functie heeft, 's middags een functie en 's avonds. 's Ochtends is het een soort soepachtige, lichte ragout. 'S Middags begint het echt een stoofgerecht te worden en 's avonds is hij zwart. En dan wordt hij nog steeds geproefd en gegeten. En dat was voor mij zo'n eye-opener dat ik had nooit de visie achter bijna een gemakzuchtig gerecht gezien. Totdat ik hem proefde en ik heb van west tot oost Java heb ik hem geproefd. En in één keer had ik zoiets van, ik ga iets met de Indische keuken doen. Ik heb een gado-gado geproefd. Nou, u kent de gado-gado. Je kent de gado-gado hier in Nederland. Is gekookt ei, aardappel, een beetje kropsla, pindasaus.
Koud geserveerd.
Ja. En ik proefde hem daar aan de waterkant, aan de Kali. In een oekerland werd hij bijna tot puree gevijzeld. En het werd een brei. En ik begreep niet wat het was. Ik vraag aan mijn vader van, wat is dat? Hij zei, wil je proeven? Dit is gado-gado zoals God het ooit bedoeld heeft. Nou, ik moest heel eventjes... Nou ja, ik moest me vasthouden. Zo'n waanzinnige beleving was dat.
Maar wat was dat dan?
Dat is de beleving en de verse smaken en een hele ander idee achter het gerecht. En hij staat nu bij ons op de kaart, omdat ik onze gasten die gado-gado wil laten meemaken wat ik ook meegemaakt heb. En dat is de inspiratie van mijn keuken nu. dat ik mijn reizen wil meenemen in de menukaart van Bougainville.
Ja, want ik begreep ook dat je Peru en Chili, ja, dat die heel dominant zijn. Ja. Nou, Peru, dat is natuurlijk uitermate hip op dit moment ook.
Ja, ja.
Grote Peruviaanse koks die ons allemaal verblijden met bezoek, of wij zien daar filmpjes over.
Ja.
Chili.
Ja.
Dus jij bent eigenlijk je hebt je palet enorm uitgebreid.
Ja, ik heb een heel mooi avontuur mogen aangaan bij Marfo. Ik moest voor vliegtuigmaatschappijen heel veel over de wereld reizen. En ik mocht daar leren koken. Kan je je voorstellen dat ik bij Vermeer binnen vier muren meester kok werd, 2 Michelinsterren kookte, maar kon maar 3 rijstbereidingen. En dat was een pilaf, dat was basmati rijst en dat was een risotto. En die kon ik tot in de perfectie. Maar nu ben ik gaan reizen. En bijvoorbeeld in China leer je in elk seizoen, in elke provincie, leer je anders rijst koken, wassen, stomen, wellen, weken, op smaak brengen. Dus dat heeft mij zoveel kennis gegeven. Ik heb zoveel geleerd. En dan heb ik het alleen nog maar over rijst. Maar ja, in Zuid-Amerika over bijvoorbeeld ceviches. Ik heb ze overal.
De rauwe vissen die gegaard worden, ja, in zuur. Hè?
Ja, ja, en dat heeft mij zo verrijkt. En ik ben zoveel, ik mag niet zeggen beter geworden, maar zoveel rijker geworden in kennis en de verhalen. Ik heb leren koken in Thailand. En toen kwam ik net uit Vermeer. En toen werd ik op mijn vingers getikt door een vrouwtje van 70, 80 jaar, omdat ik niet secuur genoeg snee. Nou,
dat had nog nooit iemand gedaan.
Ik wist niet wat me overkwam. Maar dat zijn zo mooie, ervaringen. Ja. En die ervaring die heb ik met mijn team kunnen delen. En nog steeds diezelfde citroenblad, die wordt bij Marfo op dezelfde manier gesneden zoals die mevrouw het mij verteld heeft. Alleen dat moet je dan opschalen. En je kan dat niet uit een boek doen. Je kan recepturen lezen, maar je moet ze beleefd hebben. En dan kan je pas de ziel aan
een opschalen wil dus zeggen dat je dat je ze op grote schaal gaat produceren.
Ja.
En dat het niet aan smaak mag inboeten.
Nee, en bijvoorbeeld dat snijden over dat citroenblad. Ja, dat had een functie om in een bepaalde richting te snijden. En secuur hele dunne strookjes. Ja. En ze heeft het me laten proeven zoals ik het gesneden had. En het was inderdaad niet goed. Alleen dan kom je terug in Nederland en dan kom je met dat verhaal terug. En mijn hele ontwikkelingsteam heeft dat verhaal altijd bij zich gehouden. Dus zo gauw ze de productie ingingen, dan wisten ze ook dat het niet zozeer ging omdat ik het wilde. Nee, dat is de ziel van het gerecht. En ja, daar zijn we bloedfanatiek in. Zowel bij Marfo als bij Bougainville respecteren we recepturen, marchanderen we nooit met producten, ingrediënten.
Jij bent daarmee dus eigenlijk ook wel over de Franse de keuken, de grenzen eigenlijk van de klassieke Franse keuken gegaan nu, hè?
Ja.
Ik bedoel, jij bent helemaal niet meer zo op die manier.
Ja, en dat deed ik destijds ook wel. Ik ben ongeveer 12 jaar nu uit de Champions League geweest.
Ja.
Maar ik merk wel dat mijn achterstand niet zo groot is geweest. Omdat we toen best al onze tijd vooruit waren. En dat kwam door spontaan koken. En dat was eigenlijk wel ook, ja, gekke dingen doen. Ik wilde heel graag geprikkeld worden door mijn team. En dat heeft mij toen eigenlijk inderdaad de status van 2 Michelinsterrenchef gebracht. Nu ben ik 12 jaar verder en merk ik dat ik misschien een achterstand van 3-4 jaar heb. Ik kan nog steeds mee en ik ben wel wat ouder geworden. En er zit een generatiekloof tussen. Maar nog steeds kan ik mee in de dynamiek van de hedendaagse Champions League.
Ja, alleen die jongens die nou achter de kachel staan, die hebben allemaal baarden en tattoos.
Ja, ja, dat was even wennen.
Daar moet je nog even een kleine aanpassing op doen. Ja. Daar zie je natuurlijk veel te gestyled voor uit.
Ja, maar
jij bent een mooi boy.
Nee, ik heb daar wel aan moeten wennen. Omdat ik begrijp ook wel, hoor. De koksvak is hip geworden. En
stoer en sexy.
Ja. En ze willen zich allemaal meten met bepaalde de chefs die dat als imago hebben.
Ja.
Alleen die verdienen dat. Die hebben hun status verdiend. En ik confronteer ook chefs bij mij. Die hebben dan een sleeve of die hebben dan te veel armbanden om en dat soort dingen. Zo van, joh, je kan je wel denken dat je dus met een imago kan koken, maar laat eerst maar eens zien dat je kan koken.
Ja, ben je nog net zo streng als je vroeger was? Denk het wel, hè?
Ik ben nooit streng geweest.
Nee?
Nee, ik ben wel altijd heel erg, ik ben veel eisend geweest op mezelf. En iedereen die mee wilde met mij, die moest zich committeren aan mijn visie.
Mm.
Ik ben heel consequent. Maar ik denk dat nog niemand in de keuken mij ooit heeft horen roepen, vloeken of dat soort
dingen. Je schreeuwt niet?
Absoluut niet.
Nee.
Heb je ook geen stress?
Nee, niet zoveel. Nee. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat koken plezier moet zijn, fun zijn. En als je 16 uur per dag werkt, mag je het er niet op aan laten komen op die laatste uurtjes als er gasten zijn. Dan heb je overdag zitten suffen. Ik ben al, dan heb je overdag iets niet gevraagd, niet gecheckt, niet gecontroleerd. En dan kan ik boos worden op de koks. Maar dan moet je toch hand in eigen boezem steken. Dan heb je overdag iets over het hoofd gezien.
De laatste jaren, in die 12 jaar dat jij niet meedeed met de Champions League... Mm-hmm. Is de culinaire wereld in Nederland enorm veranderd.
Ja.
Er zijn enorm veel restaurants bijgekomen. Ja. Er is een enorm tekort aan koks.
Ja.
De hele stijl van koken is veranderd.
Ja.
Hoe is dat voor jou om hier nu zo weer zo in te rollen? Met
ja,
jouw naam
ik ben, faam, ja. Ja, ik ben bevoorrecht dat ik een chef heb die inderdaad wel in die dynamiek is mee blijven groeien. Tim Golstein. Jonge,
dat is
chef.
Je jonge chef, hè?
Ja, hij
31 is hij, denk
ja,
ik.
Ja, 31. Hij is de executive, dus hij doet operationeel doet hij alles. En hij leeft in de tijdsgeest. En ik leer daar heel erg veel van, want er zijn gewoon heel veel dingen veranderd. En gelukkig zie je ook weer dingen wegebben. Het moleculaire is al stukken soberder.
Mm-hmm.
De reunerachtige bereidingen. Gelukkig begint dat minder te worden. Mensen willen het vak weer leren.
Ja.
En dat is de mooie combinatie nu tussen Tim en mij. Ik leer de jongens bij wijze van spreken weer een duifje uitbenen. Alleen het verschil is dat ze vroeger met een pen en papier stonden te noteren. En nu zegt een van die goochems, mag ik er een filmpje van maken?
Mm-hmm.
Kan ik nee zeggen? Het allermooiste wel is dat ze de dag erop hun telefoontje tegen de wand zetten, het filmpje aanzetten en exact het duifje schoonmaken. Dus dan kan ik wel zeggen van ik wil het niet, maar
het werkt.
Het werkt absoluut. Ja. Ze hebben een recept nodig.
Ja.
En vroeger had je een kaartenbak en dan zat je te slordig te werken. En nu hebben ze een groepsapp en ze communiceren met elkaar en ze krijgen exact het recept.
En als we het dan hebben over dat wat je maakt, is dat dan heel erg veranderd? Want je zei ja, ik liep eigenlijk toen op de dingen vooruit. Dus ik heb nu een beetje een achterstand van 3 jaar ongeveer. Ja. In 12 jaar opgelopen.
Ja.
Nou, dan
ja.
ben je nog een snelle jongen natuurlijk. Maar hoe zit dat dan met wat je maakt? Wat...
Ja, het mooie is dat ik bijvoorbeeld zo'n verhaal over de Gado Gado alleen maar hoef te vertellen. Ik vertel daarbij wat mijn idee daarachter is, mijn visie is. Dat heb ik ook met tafelbereidingen, dat heb ik ook met wijnbeleving. En het leuke is dat mijn team zo enthousiast is dat zij daarmee aan de slag gaan. En het is net als productontwikkeling bij Marvo. Mm. Ik vertel hoe ik het voor ogen heb. Ik wil de ingrediënten gezien, geproefd hebben. En dan gaan ze dus in deze tijdsgeest gaan ze daarmee ontwikkelen. Ik had de Gado Gado bijvoorbeeld nooit zo bedacht. Maar dan krijg je dus de nieuwe technieken met een bloemetje dit. Dat had je 15 jaar geleden, had je dat niet. Had je de standaard crèches. Maar nu heb je een komkommerbloemetje. En dan komt er een jelletje bij en... Nou, en ik heb het verhaal verteld bijvoorbeeld van gekarameliseerde kokos. Dat, je hoeft daar niks aan toe te voegen en dat wordt waanzinnig lekker. Daar gaan ze mee aan de slag en dan maken ze een ijs met zeroending. En die leggen ze op het gerecht. Ja, weer zo'n beleving dat ik bij wijze van spreken even moet gaan zitten, omdat het zo fabuleus goed geworden is. Dan denk ik, ja, en dan laat ik het dus ook de chefs proeven. In oktober zijn we voor te oefenen zijn we open gegaan. Dus er zijn heel veel collega koks geweest om mijn visie te delen. En die proeven.
Ik denk Sergio Herman, want dat is een vriend van je.
Die is wel geweest.
Die
heeft, die heeft toen niet geproefd, want die komt 's avonds laat pas. Maar ja, die is
heb
wel...
Heb je gewoon een lekkere gin tonic gegeven?
Een mooi glas wijn hebben gedronken, maar die is wel betoverd geraakt door het project.
Ja.
En ja, die heeft om zich heen zitten kijken.
Johnny Boer heeft van jou gegeten?
Ja, die is ook geweest. En met
dat is toch wel belangrijk, hè? Je kiest natuurlijk nu wel weer voor dat ene hoge podium.
Ja.
Je hebt niet gezegd van, ik ga gewoon even lekker in een brasserietje beginnen met een steak tartare en een goede friet.
Nee, nou, en dat zou ik ook heel graag willen doen. Want voor mij is het ook waanzinnig belangrijk dat de zaal vol zit. En ik weet voor Tim en voor Lendel en voor Emmanuel... Dat is
de Normijn hebben, dat is jouw sommelier. Uitverkoren tot de beste sommelier van Nederland vorig jaar. Hè?
Ja, ja.
Het is een hele goede jongen. Hè?
Hij is echt,
je kent hem, Jacques.
Ja, hij is briljant. En ja, Tim, voor hun is Ja, hoe moet ik dat zeggen? Die ambitie naar die Michelinster is absoluut belangrijk. Die hebben dat podium nodig, dat gun ik ze.
Maar jij hebt dat minder?
Nee, voor mij is die kwaliteit vanzelfsprekend. Maar die beloning, die zal ook altijd naar die jongens toe gaan. Omdat zij er hun mouwen voor moeten opstropen. Ik ben in een bevoorrechte situatie dat ik mag ze enthousiast maken, ik mag ze inspireren.
Ja, dat is echt bewust beleid, hè? Je duwt je chef van 31 naar voren, je duwt je sommelier naar voren. Ja. Je doet zelf een stap naar achteren, je toont grote bescheidenheid. Heb je daar nou een soort boeddhistische cursus voor gedaan? Of wat is
nee,
dit? Is
nee,
dit
dat heb ik meegekregen van thuis uit.
Echt waar?
Ja,
ben je altijd zo een beetje
ja,
zo?
Ja, bescheidenheid ziet de mens.
Ja? Ja. En dat grote geblaf, dat heb je helemaal niet nodig.
Dat is ook het misverstand waarom mensen denken waarom ik teruggekomen ben. Ik ben niet teruggekomen voor de show. Ik ben echt niet teruggekomen om per se weer een trucje te doen. Ik ben echt teruggekomen om weer gasten in de ogen aan te kunnen kijken. Het glaswerk te horen, bestek over borden zien of horen schrapen. Ik wil reacties, ik wil verhalen horen.
Je bent veel voor, hè? Jij loopt veel in de zaal?
Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee? Maar we hebben een soort half open keuken. Ja, en ik sta soms wel eens naar het restaurant te gapen. En dan raak ik echt weer, nou, niet echt geëmotioneerd, maar dan slaat mijn hart wel een paar keer over van hoe mooi is dit dat ik dat weer mag meemaken.
Heel kort, heb je al veel protest gehad vanuit het gezin?
Nee hoor, nee.
Over
nee.
De lange werkdagen?
Nee. Het leuke
nooit
is
meer
dat,
thuis zijn?
Nee, het leuke is dat, dat mijn kinderen bijna in een fase zijn van werd het niet eens tijd dat je weer terugging?
Ah, ze waren eraan toe, dat nou, papa weer op hoog niveau ging.
Nee, maar het is ook zo. Ja, ze
oh,
zijn.
Hij
ze
moet
zijn,
gewoon weg.
Nee, nou, misschien liep ik wel in de weg. Maar het is ook zo dat de jongens nu heel zelfstandig zijn en hun eigen hobby's hebben. Ja. 'S avonds gewoon ook hun ding doen. En ja, waarom zou ik dan thuis op de bank blijven zitten?
We gaan even naar het NOS-nieuws en we zijn. En dit is het programma Mangiare. En u kunt nog steeds mailen of twitteren mangiare@ntr.nl. Hashtag Radio Mangiare voor Twitter. Te gast zijn chefkok Pascal Djalhai. Hij is nu de chef van Bougainville in Amsterdam. Een prachtig en heel erg chic hotelrestaurant. Naast mij zit Jacques Hermes, culinair journalist. Hij gaat zo meteen over messen praten. En ondertussen is Francine Knorringa, mijn charmante assistente, die is ongelooflijk blij dat ze nu voor het eerst een keuken tot haar beschikking heeft. Het is de eerste keer dat we een keuken hebben. Hiervoor hadden we een trolley met een apparaat van een Zweeds warenhuis. En ja, daar kan je ook wel iets op warm krijgen. Maar die keuken, hè?
Het is een feestje.
Je bent helemaal blij. Het jammere wel dat de functie van charmante assistenten nu wat
totaal overboord gegooid.
Wij wachten op de wijn en op het water.
De hele service is eigenlijk enorm naar beneden gegaan. Maar goed, ze heeft de keuken. En ze staat een inzending te maken voor de wedstrijd met de paplepel. Een vadersrecept komt straks Indonesisch op tafel. Ondertussen krijgen wij ongelooflijk. Jacques, dit is fijn. Hè? We krijgen ongelooflijk lekker eten uit.
Ik weet niet of dit fijn is. Het ziet er heel mooi uit.
Het ziet er prachtig uit.
Maar nee, absoluut.
Pascal die is hier gekomen met een grote box, een grote koelbox, waarin die allemaal ingrediënten voor gerechtjes heeft. Nou, die gerechtjes had hij voor een deel al in de keuken van zijn Bougainville gemaakt. En die heeft nu het een en ander op tafel gezet. Voor mij staat een heel klein, lief, rond bakje met, ja, het lijkt op de het lijkt op het graten van een vis. Dat is het.
Klopt.
Dat is het ook.
Een anchovisje.
Dit is de graten.
En die hebben we lage temperatuur gefrituurd. En dan blijft er een krokant graatje over.
Dit is het graatje van een anchovis. Ja. En die kan ik gewoon zo opeten.
Die wordt super krokant.
Ja.
En dat is een soort chipje.
Ja, dat wordt een beetje uit de Japanse keuken, waar ze eigenlijk alles gebruiken van zowel schaaldieren als van vissen.
Heel zout.
Dus schubben gebruiken ze. Ja. Ja, het mooiste is natuurlijk als je het combineert met de rest van het gerecht. Het is een crème van bloemkool en een stoofschoteltje van octopus.
Ja, die zit daar dan onder. Dus een bolletje van bloemkoolcrème hebben we. We hebben een octopus en er zit ook nog een likje.
Ja, het is een beetje
zalmeitje.
Voor het
zilten. En ook voor de kleur natuurlijk, want het is echt een plaatje. Ik neem aan dat er keiharde foto's zijn gemaakt voor onze Twitter.
Doen ze in Japan veel, hè? De graten bijvoorbeeld, frituren. Ik weet bijvoorbeeld de geep met die groene graten die we hier hebben. Dat het daar een delicatesse is, dat daar gefrituurd wordt. Ja. Bizar.
Van langoustines, van gamma's, de scharen, staart, alles gebruiken ze. In het andere kommetje is een beetje een krabsalade met coquille Saint-Jacques, de Sint-Jacobsmossel.
Ja.
En dat is een beetje geïnspireerd op de Thaise keuken. Daar heb ik een kokoscrème bij gedaan. Kroephoek van plankton.
Een kroephoek van plankton?
Ja, dat is weer zoiets wat nu helemaal hip is. Het winnen van mooie ingrediënten uit de zee en uit de kustlijnen.
De zilte groenten.
Ja,
En plankton.
We hebben hier in Nederland ook al een zeewierkroephoek.
Klopt, Ja,
en dat heeft inderdaad toch dat lekkere, zeeige, zilte smaakje. Ja. En dat, wat we ondertussen trouwens op de achtergrond horen is dat sinds de charmante assistent een keuken heeft, staat ze ook heel hard te sissen. Wat ben je daar aan het bakken dan, in vredesnaam?
Stukjes kip.
Het ruikt heerlijk. Het ruikt echt goed, heerlijk, ja.
En wat is dit, Pascal? Want ik heb nu een soort witte...
Ja, dat is de krabsalade zelf. Dat is de krabsalade zelf. Dus een stukje van de krabpoot.
Met je kokos.
Ja, en een beetje kokos erbij. En dit zijn gerechtjes waar we onze gasten de avond mee laten beginnen. Het is heel erg leuk dat we ook een hele hippe bar hebben. En de jongens in de bar die maken eigenlijk onze gasten helemaal comfortabel om het diner aan te gaan. Dus ze zijn ook met probiotische cocktails bezig.
Wat zijn probiotische cocktails?
Dan wordt dan bijvoorbeeld gefermenteerde thee of yoghurtachtige producten. Een beetje net als worden dan in de cocktails gebruikt. Waardoor het welzijn van de gasten, de darmflora. Het klinkt niet heel erg sexy. Maar waar het om gaat is dat je dan eigenlijk voorbereid wordt op een hele avond tafelen. En dan ga je heel anders aan tafel. En dat heb ik geleerd uit de airline waar ik mee bezig ben om juist mensen als ze van boord gaan vitaal te maken. Dus dan krijgen ze een cocktailtje als ze van boord gaan, zodat ze meteen een vergadering in kunnen. Want het gevoel ken je wel dat als je 8 uur of 10 uur gezeten hebt in een vliegtuig, dan ben je helemaal brak. En dan wil je het liefst eigenlijk... het eerste wat je doet is goed je handen wassen. Misschien wel naar het toilet. En dan moet je je weer helemaal opfrissen. En terwijl dat ik zou het zo mooi vinden als mensen bij wijze van spreken zo vitaal zijn dat ze meteen een meeting in kunnen, of dat ze meteen kunnen genieten van hun bestemming, de stad in kunnen, zonder dat ze...
En dat doe je dan met eten en met drinken.
En met mooie drankjes, ja. Dus we zijn met cocktails bezig om in ieder geval mensen in de goede stemming te krijgen.
Zeg, jij bent nu hier, hè? Mm-hmm. Want het is toch vrijdagavond.
Ja.
Dan wil je hier volgende week ook wel weer zijn. En die week daarna. En dan die week daarna?
Nee, zeker niet.
De week daarna?
Nee.
Oh, jij vist naar wat lekker.
Ik ben door. Nog niet klaar.
Nee. Dit is ook wel grappig. Dit is een cornetje van briekdeeg. En daar zit een tartaar van... Ja, briek, dat is heel dun brooddeeg als het ware. En er zit een tartaar van kalfsvlees in met een gevuld uitje. En het is ook gewoon...
Gevuld uitje?
Ja, gewoon een zilver uitje gekarameliseerd. En er zit een heel klein beetje eidooi erin.
Komt dit nou een beetje van een steektartaar, maar dan helemaal uitgedacht?
Mm-hmm. Ja.
Dit is eigenlijk steektartaar in de hoogst verfijnde...
Nou, de hoogste weet ik niet, maar het is wel een beetje
het is één groot feest.
Leuk.
Ja, als ik het in mijn mond stop, dan kan ik de komende minuten niet meer praten.
Misschien is dat beter ook aan het doen.
Ja, dat is wel waar. Ik geef jou wel een vraag en dan ga je gewoon door. Culinair journalist Jack Hermes, jij schuift eens per maand aan in Mangiare om over mannen dingen te praten. Vorige keer was dat zeevissen. Dat was een heel ruig verhaal. Nu gaan we het over messen hebben. Je hebt net al verteld welke messen je bij je hebt. Laten we gewoon bij het begin beginnen. Waar komt het mes vandaan?
Ja, het mes komt van de prehistorische mens die een stukje bot ging bijveilen. Of een stukje eerst en vooral om zichzelf te verdedigen tegen wilde dieren. En daarna is het pas, dus een dodelijk instrument. Daarna is het pas gebruikt als hulpmiddel bij het koken of bij het snijden enzovoort. En dat is natuurlijk heel langzaam geëvalueerd. Eerst inderdaad botten, stenen. Ja, bronstijd, eerst brons konden ze, want dat was harder. Brak niet zo snel. IJzeren tijd, ijzer. Nou, ja.
En toen ging hij los.
En toen ging hij los.
En vrij constant, hè, geloof
ja,
ik.
Ja, maar wat natuurlijk... Kijk, het mes... De messen zoals wij ze nu kennen... Komen eigenlijk een beetje uit, om het maar zo te zeggen... de middeleeuwse wapenindustrie. Je had in een aantal... Bijvoorbeeld de Angelen en de Saksen... Die liepen al in de 5e eeuw, 6e eeuw... liepen ze al rond met zwaarden uit Solingen. Nou, je weet dat Solingen een van de basisgebieden is. De grootste naam in messen. Dus dat waren eigenlijk... De messen zijn voortgekomen uit de militaire industrie. Om het maar zo even te zeggen.
En toen werden ze gewoon gebruikt om andere
mensen
en wezens mee neer te
onheus steken. te bejegenen, zeg maar.
Heel netjes zeggend.
Maar op een gegeven moment bij de uitvinding van het buskruit... en kanonnen en dergelijke, had je niet zoveel meer aan zwaarden. En toen zijn heel veel van die zwaardmakerijen... zijn overgestapt in naar een iets... Vredelievender. Kijk, ze hadden toch hun hele productiemethode. Kijk, bijna al die industrieën zijn ontstaan vlak in de buurt van ijzermijnen.
Ja.
IJzermijnen en rivieren. Want rivieren, daar heb je de aandrijf,
waterrat,
aandrijfassen voor het slijpen van messen.
Ja.
Nou, liefst dan ook nog een beetje wat bos in de buurt om wat hout te stoken. Voor het smeden.
Voor de hitte.
En liefst dan ook nog een beetje een leuke stad in de buurt om je spulletjes kwijt te raken. En Solingen ligt tamelijk dicht bij Keulen. En dat is vanaf de 15e, 16e eeuw is daar een hele messenindustrie onderstaan. En in Keulen werd het dan allemaal wat verder verfraaid met mooie heften en dergelijke. Dus het is een... En hetzelfde trouwens in Japan.
Ja.
Japan, de mooiste messenmakers, die komen voort uit de samurai-zwaardmakers. Je hebt nog een 13e eeuwse producent. Hij leeft niet meer, maar het is een bedrijf, zeg maar, bestaat
nog. Nu ga je bluffen.
Ja.
Nu ga je mannen dingen doen. Wacht
dat doen
even.
Wij toch? Hè?
Ja. Maar die messen die zijn uiteindelijk in die keuken natuurlijk terechtgekomen. Ja. Dat spreekt voor zich.
Dat spreekt niet eens voor zich. Want we hadden natuurlijk heel erg lang... hebben wij nauwelijks bestek gehad. Hè?
Aten wij uit de pot of uit de pan.
Uit de pot. Ja, je had dan wel van die messen... maar dan gebruikte je de punt om stukken vlees zo naar je mond te doen. De vorken had je niet. Je had een lepel. Vorken zijn nog veel later dan messen. Dat is echt,
maar dat mes is van cruciaal belang voor een kok.
Mm-hmm.
Maar is thuis natuurlijk ook van cruciaal belang. Daar hoef je geen professional voor te zijn.
Om dat te realiseren.
Ja, en toch is het zo dat ik wel eens in het huis van een ander logeer... of bijvoorbeeld een vakantiehuis huur... en dat ik daar twee armzalige aardappelschilmesjes tegenkom. En dat ik dan de handen ten hemel gooi van hoe is dit mogelijk?
Ja, maar heel veel mensen die... kijk, wij Nederlanders zijn natuurlijk tamelijk zuinig. Dus wij gaan niet heel veel geld uitgeven aan wat wij denken dat dure instrumenten zijn. Want heel vaak wordt gedacht van echt goede koksmessen is heel erg duur. Dat is het natuurlijk niet. Zeker niet als je vergelijkt wat het gemak het oplevert als je met goede koksmessen werkt. En ook bijvoorbeeld het feit dat mensen die gaan dan thuis de messen slijpen. Doe het niet, breng het gewoon naar een goede slijper.
Ja, want daar kregen wij inderdaad een opmerking over binnen van een van onze luisteraars, meneer P. van Walsum. Hij schreef, informatie over messen in verschillende prijskategorieën is zeer welkom.
Dat is
fijn. Dus daar had hij behoefte aan, want sommige messen, zegt hij, zijn per stuk net zo duur als een maand boodschappen doen.
Mm-hmm.
Maar voor de thuiskok is dat net iets te gek. Voor mij is BK met mijn zelfgeleerde handigheid voor het slijpen voldoende.
Nou ja, natuurlijk kun je zelf slijpen, maar dat gaat... Het mes leidt daar meer onder. Want zelf slijpen vergt echt een enorme vaardigheid. Ik denk een beetje aan vroeger. Vroeger schaatste ik. En dan moest ik zelf mijn schaatsen slijpen voor de wedstrijden en dergelijke. En dat is zo belangrijk. Dat komt zo nauw kijken. En hetzelfde geldt voor messen slijpen. Dat doe je niet even zo. Dat moet je gewoon goed doen.
Dus dat is niet met die steen waar je een beetje zo lang gaat.
Dat is onderhoud.
Dat is onderhoud.
Ja, ook heel veel koks die onderschatten onderhoud. En zeker het scherp houden van messen, hoor. Mm-hmm. Dan hebben ze de duurste messen. En dan zijn ze stom. Dan gaan ze ermee om alsof het... Kijk, je moet dat koesteren. Hè? En dat is niet alleen voor koks, maar ook in huishoudens zie je gewoon dat heel veel mensen dat onderschatten. En wat jij zegt over dat gemak,
mm-hmm.
Het is 1000% beter als het gewoon scherpe mesjes zijn.
Ja. En laten we dan een collectie op gaan bouwen. Stel, mensen beginnen nu thuis, die luisteren naar dit programma en die beginnen gewoon met dat aardappelschilmesje. Mm-hmm. En dan, laten we zeggen, een collectie van 5 messen opbouwen... Ja. Waar je dan mee door kunt in het leven.
Ja, aardappelschilmesje vind ik al bijvoorbeeld heel leuk. Want we kennen allemaal die geplastificeerde mesjes. Ja. Die prima, hoor. En aangezien we toch meestal heel dik schillen, maakt het niet zoveel uit. Maar als jij een heel mooi...
Zoon van een aardappelboer, ja, zegt dit. Je weet toch dat die vitamine daar direct onder dat schilletje zit?
Daarom zeg ik van, moet je dun schillen. En dan moet je gewoon een heel mooi dun molenmes van... Ik mag de naam niet noemen, maar uit Solingen. Dat is een heel mooi hout, een houten heft. Heel mooi dun hout, maar niet roestvrij staal. Maar het is zo dun... Daar schil je het zo fantastisch mooi mee.
En dan was je het gewoon even met de hand af?
Eigenlijk moet je alles met de hand afwassen. Ook de gewone roestvrij stalen messen, doe het dan gewoon maar met de hand.
Okay.
Wel uitkijken dat je in het sopje niet het van de verkeerde kant pakt, maar...
Dat is dus, laten we die even mes 1 noemen. De dunschiller.
De dunschiller. Dan het belangrijkste is natuurlijk eigenlijk het koksmes. Gewoon het, ik heb
hoe
hier...
groot is zo'n koksmes?
Koksmes... Wat zal het zijn? 23 centimeter, 24 centimeter? Varieert hoor, een beetje. Ja. Je hebt natuurlijk heel verschil. Je hebt in China heb je hele andere koksmessen. Daar heb je zo'n vierkant soort hakmes eigenlijk.
Ja.
Maar dat wordt ook gewoon gebruikt als... Nee, zonder ribbels. Het wordt ook gewoon gebruikt om te snijden.
Het is net
maar
een beeltje, een verfijnd beeltje.
Het is een verfijnd beeltje, maar het is een mes.
Ja.
En dat zien wij hier niet zo heel erg veel. Ja, als je bij een Chinees restaurant... Goeie, dan zie je het nog wel eens. Maar een koksmes is gewoon een lang mes. En die, wat moet ik ervan zeggen? Het is gewoon...
Hij loopt in een punt.
Hij loopt in een punt.
Het is radio,
dat is wel, maar je hebt wel verschillen. Ik heb hier 2 bij me. Eén is een Franse en 1 is een Duitse. En wat belangrijk is van een koksmes... is dat het lemmet moet tamelijk breed zijn.
Ja.
Want als jij gaat hakken... dan en het is niet breed genoeg, dan kom je met je knokkels op je snijplank.
En
dat is erg onplezierig.
Ja.
Dus het is beter om dit... ik heb nu het Duitse mes, maar. Dan kun je gewoon zo doen, zonder dat je knokkels dat raken. Dus dan gaat die beweging gaat steeds makkelijker. Dat soort kleine dingen.
Ja.
Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dan,
het koksmes.
Koksmes, schilmesje. Dan heb je het office mes. Dat is een kleiner mesje. Dat gebruik je eigenlijk een beetje tussen schiller in. Tussen schiller en...
Maar bijvoorbeeld voor een ui gebruik je die?
Als je goed scherp mes hebt, dan gebruik ik het koksmes.
Ja, maar voor een ui sowieso een vlijmscherp mes.
Altijd.
Anders wordt het geen klein uitje.
Nee, maar uien, dat is moeilijk.
Met Saluna gebruiken jullie dat wel eens? Die gebruik ik wel eens. Dat vind ik wel een onding trouwens, hoor.
Die dingen.
Je moet uien nooit hakken. Dat is het een beetje. Hè. Dan gaan ze oxideren en dan gaan ze naar ui smaken. En het mooie van ui is dat het een... pittige werking heeft. En als je ui heel verfijnd snippert met een scherp mes, dan heb je het effect van ui heb je dan.
Ja, en dan houdt het nog net dat die stoffen die erin zitten, want anders komt het er allemaal uit.
Ja, en dan ga je
te
huilen.
Te vroeg
aan het pieken, zeg maar.
Ja, ik snap het.
Ja. Ander belangrijk mes is, wat mij betreft althans, als je van vis houdt, is het fileermes. Ik heb er nu eentje meegenomen, dat is een hele... Ja, het is wel een bijzondere. Dat vind ik
schitterend.
Het is
een antieke, hè?
Het is een antieke uit Engeland. En Sheffield. Sheffield is ook zo'n stad als Solingen. Is ook een messenstad, bestekstad. Deze is denk ik zo ongeveer 100 jaar oud. Dit is een heel lang mes. En dat is zo dun, je kunt het helemaal buigen.
Ja.
Ik denk, hoe lang is dit? 35, 40 centimeter, zoiets. Mm-hmm. En de bedoeling daarvan is dat hij heel makkelijk... onder de huid zo. En daar, in het Engels heet het een salmon knife. Want in Engeland, Schotland, wordt veel zalm gefileerd hiermee... met dit soort messen. Een fileermes moet altijd een beetje flexibel kunnen zijn.
Omdat je mee moet bewegen.
Koksmes niet, moet hard zijn. Die moet, ding. Dus dit is een fijn ding. Ik gebruik hem niet. Ik vind hem gewoon heel erg mooi. Ja. Maar ik vind hem...
Fileert er niet mee.
Ik fileer er niet mee, nee.
En je hebt nog een oestermes bij
Ik heb natuurlijk nog een oestermes.
Ook echt een heerlijk ding als je tenminste goed oesters
op. Kijk, ik kom natuurlijk veel in het noorden, zoals je weet. En bij die Waddenzee, daar liggen de oesters voor het oprapen.
Ja, waddenoesters.
Ja, en dat zijn best moeilijke waddenoesters.
Die zijn
want
groot en die
kreuzes,
zijn...
die zijn echt, ja. Ze zijn groot inderdaad. En ze zijn erg moeilijk.
Ruig ook. Ik vind ze ruig ook om vast te pakken.
Ja, absoluut. Ja.
Dus dat is een hele kunst.
Jij vindt ze ruig om...
Ik vind ze ruig om vast te pakken.
Zelfs
nu hebben we een serieus onderwerp.
Nou, dan heb ik nog voor mezelf nog een paar leuke dingetjes meegenomen. Mijn Dit is mijn gaucho-mes uit Argentinië. Heb ik van wat gauchos gekregen. En dit is een, zeg maar een multifunctioneel mes waarmee je touwen doorsnijdt, het vlees snijdt en je nagels peutert.
Oké. Okay.
Dus echt gewoon multifunctioneel.
Heel multifunctioneel.
En dat doe je dan in zo'n heel stoer holstertje. En dan heb ik hier mijn Huntsman. Dat is een
jagersmes.
Ja, jagersmes. Een soort, dit is van Victorinox, dus dat is een Swiss Army knife. Maar die hebben een hele brede range aan...
Heb jij ook zo'n mes, Pascal?
Ik heb altijd inderdaad wel een zakmes bij me.
Ja.
Maar niet zo uitgebreid.
En, nee, deze is niet uitgebreid, hoor. Nee. Sterker nog, dit is... Kijk, zeg maar.
Ja. Wordt weer uitgeklapt, ja. Mensen.
Ja. Maar dit zijn...
Zitten nu echt in het hart van mannen dingen, zitten,
ja,
we nu. Dus,
ja.
Heb jij een zakmes, Francine?
Zeker.
Oh, oké.
Okay. Ik ben zo blij dat u geen kachelmes bij u heeft. Want ja, dat is toch
dat
wel...
Dat is de plaag, hè?
Nou,
dat
het is wel een beetje de gemakzucht, mes. Ja. Voor broodsnijden
voor brood,
is het goed.
Zeggen, dat
is,
ja,
absoluut goed. Ja. Maar
dat is ook de enige plek, hè, ja, waar die goed
heel
voor is.
Veel mensen gebruiken het voor alles te pas en te onpas.
We krijgen een luisteraar een mail en die schrijft... Scherp houden lukt in de praktijk nooit. Forget it. Koop keramische messen of koop messen bij de HEMA. Nog geen tientje in plaats van 100 euro. En mix ze na 2 maanden weg en koop een nieuwe.
Dus ja, dat lijkt mij niet zo
heel...
Niet
een heel duurzame tip. Ik vind dit zelf heel weinig duurzaam. Maar het is misschien wel een beetje zo. Je moet messen wel in ieder geval vaak laten slijpen.
Ja, absoluut.
Ja, als je ze goed bijhoudt, hoef je ze niet vaak te laten slijpen.
Juist. Belangrijk daarbij is dat je messen dus ook heel goed opbergt. Hè? Dat ze dus niet in de ladenbak flikkert. Ja. Want daar slijpen
beschadigd.
Ja.
Ja. Ja. Dus, ja. Heel veel tips... En daar komt veel meer bij, maar ondertussen is er een gerecht geserveerd door Francine.
Wow.
En dat komt van Manon Winschoten, die heeft dat ingestuurd. Vertel. Ja.
Nou, haar vader, die kookte dit heel graag. Haar ouders woonden in Bogor, hoe zeg ik het?
Ja,
Bogor, in Indonesië. En daar is onze luisteraar Manon Winschoten ook geboren, na de koloniale tijd. Zij hadden... Net als iedere buitenlandse familie een kokkie. En daar kwamen enorm veel lekkere dingen uit de keuken. En die vader, als ze dan wat langer naar Nederland gingen... die miste altijd bepaalde gerechten.
Mm-hmm.
En toen heeft hij eigenlijk op een gegeven moment aan het personeel gevraagd... van leer mij het te maken. En ze moesten ontzettend lachen dat hij dat, dat hij dat zelf wilde doen. Maar uiteindelijk waren er een aantal dingen die hij miste. Ayam paniki, zoetzure kip.
Ja.
Pascal die knikt, jij kent het.
Ja, ik kan het niet bereiden, maar ik weet het bestaan.
Ja, want daarbij wordt het zuur op zijn Sumatraans gemaakt... terwijl hun kokkie was een Batakse.
Ja, dat is een enorme strijd altijd, hoor.
Ze kon heel goed koken. Alpokat, Indische advocaat, gemaakt van arak bras, gestookte rijstwijn. Nou, het is een geweldig verhaal over die vader die zo ontzettend van lekker eten hield... en die moeder ook, maar eigenlijk hielden ze allebei... meer van eten dan van koken. Maar die vader had in ieder geval een paar recepten die hij graag maakte.
En dat was
bijvoorbeeld ook de sop lontong. En lontong is natuurlijk van die kleefrijst. Die flink lang moet koken, dan moet laten afkoelen. En dan kun je er mooie blokjes van snijden. Dit is een soep. Een soep met een aantal dingen wat ik al zei. Ik stond in de toko en ik moest me laten helpen. Want daun salam... Dat zijn deze bladeren. Ik zal ze even rond laten gaan. Ze ruiken niet heel erg, maar ja, het is wel
een
heel mooi...
plastic zakje groene bladeren rond.
Dat hoort erin. Wat wortel, wat prei. Muntok peperbolletjes gaat erin.
Salamblad. Oh, wat is dat dan, salamblad?
Het is een soort laurierachtig.
Ja.
Maar dan groter.
Groter,
minder krachtig.
Maar
dit zit erin.
Hij ruikt niet, maar ik weet zeker dat die vader proeft als hij er niet in zit. Dat zijn
Ik ga je iets laten ruiken dat je weet hoe die ruikt als hij heeft meegekomen.
Ja.
Dat wordt nu opgehaald uit de keuken. Francine die gaat even naar de keuken, ondertussen slurpen we. Mm-hmm. Ik had dus om de een of andere reden gedacht dat het heel pittig zou zijn.
Mm.
Maar het is helemaal niet pittig dit, hè?
Nee.
Het salamblad.
Ik denk eigenlijk dat hij... Ja, ruik je het? Ja, en het wordt ook als medicijn gebruikt.
Ik zit even te denken, waar ruikt het nou naar, joh?
Het heeft een citrusgeur.
Citrus, ja. Het heet Indische laurier. Het is een, het heeft niks te maken met laurier, maar het wordt er wel vaak als vervanging voor gebruikt. Ja. Je kunt het laten meestoven. Ja, ik heb hem net zelf geproefd. En ik had ook verwacht dat hij veel pittiger zou zijn. Mm-hmm. Want er zit rode peper doorheen, er zit ui doorheen, knoflook, laos, daun salam, kentjoer. Proef je dat terug, Pascal?
Nee.
Nee.
Wat is kentjoer?
Ja, kentjoer, dat laat ik ook even rondgaan. Dat is een familie van de gember.
Knolletje.
En als je die ruikt, is hij vrij kamferachtig, echt een beetje overheersend.
Dus neem
een,
ja.
Maar je proeft het eigenlijk niet terug?
Afbreken, want dan ruik je het beter.
Ik vind eigenlijk de bouillon, want die is dan helemaal zelf getrokken van een kip.
Geparfumeerde gember.
Ja.
Huh? Zo ruikt het.
Ja. Heerlijk.
De bouillon is van een kip.
Ja, de bouillon heeft heerlijk staan trekken van een kip.
Mm. Maar dit is exact op receptuur gemaakt?
Ja.
En dat is wel heel vaak dat je juist die recepturen mag overdrijven. Omdat
je mag het loslaten.
Ja, want het is heel vaak de richtlijn. En wat er vaak gebeurt is dat de recepturen bij wijze van spreken van generatie op generatie gaan. Maar generatie 1 is nog echt gewend om de specerijen en de kruiden uit Indonesië te gebruiken. Mm-hmm. Die zijn explosief. Die zijn zo anders. En wij hebben dan inderdaad specerijen die lang in de winkel liggen of die transport hebben meegemaakt.
Ja.
En dan gaan wij exact nakoken. Terwijl dat als je nu zou overdrijven met je
met
dosering, dan krijg je weer misschien wel bij benadering die authentieke smaak terug. Want dat is een beetje ons handicap. Wij hebben al de ingrediënten die inderdaad in Indonesië verkrijgbaar zijn. Alleen ze hebben een reis meegemaakt. En ja, proef een peultje van het land of een doppertje. Dan proef je het zoet en zetmeel en alles proef je zo erg puur. Dus ja, ik vind het een waanzinnige mooie soep. Alleen, ja, ik zou inderdaad in dosering zou ik een beetje overdrijven. Ja.
Hij moet hij mag wel iets meer pikant of iets.
En dat kun jij natuurlijk heel goed doen, hè? Want jij weet natuurlijk uit de vliegtuigindustrie dat je alles op hoog op smaak
moet
maken.
Ja, je moet het wat complexer maken. En dat compenseer je niet met zout en peper, maar juist met deze hele mooie ingrediënten kan je daarmee spelen.
Ja, want je bakt het in pindaolie en het ruikt heel sterk als je het aan het bakken bent.
Ja.
Maar als ik hem nu proef, is hij zo heel gelijkmatig, eigenlijk heel zacht. Wel heel lekker, maar ja, want iedereen zit ook wel zijn bord leeg te eten.
Nou, ik vind hem ook heel prettig en hij is volledig in balans. Hij proeft wel als in balans, maar hij heeft gewoon niet een heel sterke smaak.
Nou, ik denk dat ik wel met jou heel erg mee kan voelen. Ik was vorig jaar of 2 jaar geleden bij een van jouw oude leerlingen, Eelke Plasmeijer.
Oh ja.
In een locavore. En wat hij doet is daadwerkelijk alles van ongeveer binnen 3 centimeter van zijn restaurant plukken. En dat is echt alles. Als het binnenkomt lopen, dan ruikt dat alleen maar.
Ja.
Oh, het is ongelooflijk. En dat is het mooie daarvan.
Ja.
Ja, die kruiden hebben misschien iets verloren, hè, wat jij vertelde onderweg. Dat zou heel goed kunnen.
Ja.
Maar je proeft wel de balans erin. Alleen omdat het een beetje in smaak vervlakt, zou je het echt wel.
Mag die gewoon meer? Mag die meer zijn?
Ja. Leuk.
Dit heeft haar vader heeft dat gemaakt.
Nagemaakt. Leren maken.
Leren
en daarna
maken.
Vaak gemaakt. En het is een van de favoriete familierecepten gebleven.
Die zij keer op keer maken.
Ja.
En dat moet je koesteren.
Ik was nog even benieuwd, die London rijst.
Ja.
Die blijft eigenlijk heel mooi. Terwijl hij in de soep ligt, blijft hij toch heel stevig.
Ja, valt niet uiteen.
Mm-hmm. Nee, dat vond ik wel. De smaak is goed, want je kookt hem dan mee in de bouillon.
Mm-hmm.
Dus die vind ik zelf wel erg lekker geworden.
Nou, ik vind het ook heel mooi gekookt, dit.
Ja hoor.
Maar inderdaad, je zit met die smaak.
Ja.
Dat kan allemaal wat krachtiger. Dat denk je ook bij een gerecht als dit.
Ja, zeker.
Maar de uitdaging komt natuurlijk tijdens de finale.
Zeker, want Pascal, je vroeg, wordt het helemaal volgens receptuur gekookt? Ja, want het is een wedstrijd. En alle recepten die binnenkomen, als we ze maken, doen we het precies volgens recept.
Zoals het bij ons ingeleverd is.
En dan tijdens de finale komen mensen dat zelf maken. En dan proeven, soms verschilt dat nogal.
Ja, dan hebben ze nu bij deze de tip.
Dan komt de hartslag om de hoek.
Dan komt
niet meer van recept, maar vanuit gevoel.
En zonder hartslag zijn we nergens. Daar zou ik graag mee willen beëindigen. Dat heeft ook wel een klein beetje iets van een dood. dominee. Nee. Maar goed, daar kunnen we mee leven. Volgende week zijn we er weer. Dan is onder andere te gast de grote visman Bart van Olven. Zometeen langs de lijnen en omstreken. Dan gaat het natuurlijk over die winterspelen. Korea, waar het vandaag de hele dag denk ik al over gaat. En ja, kijk, luister naar onze podcast. Doe dat. Kijk naar onze Mangiare, radiomangiare.nl. Twitter, laat iets horen. Blijf luisteren. Tot volgende keer. Dankjewel, Jurk.
Dank
voor
wel.
Jullie. Ik zeg toch niet heel netjes
om. Ja, sorry. NTR brengt cultuur.